Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 103. Psalm 103. En daarvan het vierde en ook het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En ook het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Het zijn de versen 4 en 5 van Psalm 103. Toen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 11 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 29 van zondag 11. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd, antwoord? Omdat Hij ons zalig maakt. En van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord: nee. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen, want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Amen. Schriftlezing vindt u in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En we lezen samen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. 2 Timotheus 1, te beginnen bij vers 1, tot en met vers 14. Daar schrijft Paulus: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien als ik denk aan uw tranen, omdat ik met blijdschap vervuld mogen worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, met welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat ge opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Schaam u dan niet het getuigenis van onze Here, noch van mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, toch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, 2 Timotheus 1, te beginnen bij vers 5. 2 Timotheus 1, vers 5. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. En dan de verzen 9 en 10. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft en niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Tot zover bidden wij samen de Here om zijn zegen. Heere, laat het ons tot een ongekend voorrecht zijn dat u voor de tweede maal ons als uw gemeente samenbrengt in uw huis. De dichter zingt ervan, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Heer, is de plaats waar u zich een gemeente vergadert ter eeuwige leven. Zo is het alle eeuwen door al geweest. Immers het behaagt u door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Het lijkt zo'n onmogelijk middel. Mannetjes uit het stof verrezen, zondaren, die de mond van u mogen zijn tot uw gemeente. En ze roept tot zaligheid. Ze roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zodat we in het licht van uw goddelijk aanschijn mogen voortwandelen. En ons in uw naam al de dag mogen verblijden. Immers wij worden zalig gemaakt zo lazen we door het evangelie. Dat is door de verkondiging van het evangelie. Het evangelie dat haaks staat op onze natuur en op ons leven en toch. U bent die God die dwars door alle barrières die wij opwerpen heen breekt. En harten die niets van u willen weten inwint voor uw genade. O Heere, met dat werk gaat u voor tot op de dag van vandaag. En als er nu nog vijanden van God in de kerk zitten, dat dan vanmiddag door de kracht van woord en geest die vijandschap gebroken mag worden. We zullen ook vanmiddag horen hoe we o zo godsdienstig kunnen zijn en ten diepste niets van u willen weten. En zo kan het ook in ons leven zijn. En we zijn misschien wel iets geworden met onszelf. Maar nu te leren dat we doodschuldig zijn. En dat we niet anders dan oordeel hebben te wachten. En dan te horen van die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. U hebt immers gezorgd dat daar waar geen weg meer was, een nieuwe weg is geopend door de Zoon van uw liefde. En Heere, nu komt het er toch voor op ons allen op aan dat we deze zaligmaker met een gelovig hart, zo hebben we beleden met de Heidelberger Catechismus, mogen aannemen. Dat wanneer hij gepredikt wordt, we met eerbied gesproken, niet meer bij hem weg kunnen blijven. Dat we ons haasten om ons levenswil, om aan zijn voeten ontferming te ontvangen. De dood verdient en het leven te ontvangen. Ach, wie kan het ooit begrijpen? Het laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. En Heere, geef uw kinderen vanmiddag ook voedsel. O, dat we een uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods. En dat zonder aanzien des persoons. O, behoud er ons toch voor, Heere, dat wij mensen zouden zoeken te behagen. O, dat ook door de prediking vanmiddag uw welbehagen gelukkig zal mogen voortgaan. En daartoe hebt gij toch de prediking gegeven, opdat uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voor de ogen van de gemeente geschilderd zou worden en de ogen op hem gericht en Jezus in het midden. Hij als het centrum van uw zondaarsliefde. Heere, maak het goed, zowel in spreken als in luisteren. Gedenk ons, hier in uw huis, maar daar is ook een gemeente die met ons verbonden is, thuis meeluistert. Om misschien ook harten die verlangen om woorden van u te vernemen. Zegen ze, Heere, zoek ze thuis op. Mogen ze uw stem horen, voor het eerst of weer opnieuw. We mogen het wel bidden, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Zegen ons, niet om iets in ons, Heere, niet ons, o Heere, niet ons. Maar om de verdiensten van uw veelgeliefde en enige geboren Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij willen hem samen gaan zingen van Psalm 78. En daarvan de versen 1, 2 en 4. Wij noemen u Psalm 78. Vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. En het vierde vers, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. Wij noemden u Psalm 78, vers 1, vers 2 en vers 4. Gemeente, het is een genade van God wanneer wij opgevoed zijn of opgevoed worden met de Bijbel. Met de boodschap van het woord van God. Er zijn veel kinderen in de kerk en jongeren. Heerlijk om te zien. Ik denk dat jullie al een christelijk onderwijs mogen genieten. En dan leg ik maar de nadruk op dat woord genieten. Ik zou zeggen, geniet daarvan. En bedenk dat de Heere onderscheid maakt waar het bij jullie niet gevonden wordt. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat, en dan schat ik het misschien nog laag in, 95% van de kinderen in Nederland niet dat onderwijs ontvangen dat jullie krijgen. Dat je mag horen van God als de schepper van hemel en van aarde. Dat is haast al een uniek geluid geworden. Dat je mag horen dat zondaar door het offer van de Heer Jezus Christus behouden kunnen worden van al onze zonden. Hij wordt zaligmaker genoemd in de Bijbel. Het is de naam die God zelf, de hemelse Vader, aan zijn lieve Zoon heeft gegeven. Heel nadrukkelijk maakt het evangelie der melding van: gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan moeten jullie bedenken dat jullie dat van je kindse jaren al af mogen horen. Dat God zoveel genade heeft geopenbaard in jullie leven, dat hij, toen je niet eens wist dat je bestond, hij jullie ouders liet brengen bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Jullie ouders brachten jullie bij het doopvond. En daar is het bloed der verzoening aan jullie voorhoofden vastgemaakt. Calvijn zegt dat is een teken van Gods welwillendheid jegens ons. O, bedenk toch dat de Heer dus al van jullie kindse jaren af, en dan kijk ik naar mijn eigen jeugd, hoe de Heer ook van mijn eigen kindse jaren af al heeft aangedrongen achter mij aan, gelijk het een herder betaamt, opdat zijn schaapje niet zo omkomend, maar veilig door de deur der schapen zou ingaan en bescherming bij God zou vinden, niet alleen voor de tijd, maar geborgen te worden voor de eeuwigheid. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar wij hebben Psalm 103 gezongen. En daar komt die welwillendheid van God ook weer zo heerlijk in openbaar. Als wij zingen, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, dat is dus het nageslacht, bijzonder dus kinderen en jonge mensen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen. En dat zal vanmiddag ook centraal staan in de prediking. Want het gaat vanmiddag over de heilige roeping van God. En ieder kind begrijpt dat als je geroepen wordt, dat maar één bedoeling kan hebben. Dat je luistert. Als je moeder je roept om te eten, dan roept ze: Martin! Dan moet je toch komen, hè? Dat snapt het kleinste kind. En je snapt ook, als je niet komt, dat je dan ongehoorzaam bent. Nou is de Heere al beginnen te roepen bij het doopvond. Ik heb je bij je naam geroepen. Je weet het, dat bij iedere doopbediening die naam voluit klinkt. Naam en toenaam. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. En dan wordt die belofte van God in dat zichtbare teken van het water dat over je voorhoofdje vloeit zichtbaar gemaakt. Welke belofte? het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat betekent dus dat dat bloed der verzoening voor iedere zondaar onmisbaar nodig is tot zaligheid. Buiten het bloed is er geen vergeving. En daarom, zegt Calvijn, wordt in de prediking dat bloed op de gemeente gesprenkeld. In de prediking van het evangelie. Hij is tot ons behoud genezen. Nou, hoe heerlijk zie je dat in onze tekstwoorden. In vers 5, ons eerste tekstwoord, herinnert Paulus zijn geestelijke zoon. Hij wordt zoon genoemd, het is een geestelijke zoon van Paulus. En ook een broeder. Hij herinnert zijn broeder Timotheus in deze brief eraan hoe het ongeveinsde geloof, dat betekent het oprechte geloof, het is niet geveinsd, het is niet huichelachtig, nee, het is puur, echt puur geloof, hoe dat eerst gewoond heeft in zijn grootmoeder Lois, staat er. Dat woordje eerst wil zeggen dat grootmoeder Lois de eerste is geweest die uit een Joodse familie afkomstig tot het geloof in de Heer Jezus Christus is gekomen. En ook haar dochter. Eunice, de moeder van Timotheus. En dat geloof dat nou in grootmoeder Lois leefde. En in moeder Eunice. Dat leefde ook, zegt Paulus. Of dat leeft, moet ik zeggen. Ook in zijn geestelijke zoon Timotheus. In Handelingen 16... kunnen we lezen dat Timotheus een zoon was, zo staat er letterlijk, van een gelovige Joodse vrouw, die getrouwd was met een Griekse man, dat wil zeggen met een heidense man. En dat betekende voor die Joodse vrouw Eunice, dat ze voor de Joodse gemeenschap waartoe ze behoorde, zij was een Jodin, afgeschreven was. Dat werd absoluut niet aanvaard. Maar wat blijkt nou? Ook al is ze dus buiten de Joodse gemeenschap gesloten vanwege dat huwelijk met die Griekse man. En wat een waarschuwing gaat er ook weer vanuit naar ons toe. Als we nog verkering moeten krijgen of verkering hebben. Het is niet om het even met welke jongen of meisje wij verkering krijgen. Oh, laat dat ook een zaak van gebed zijn, jongens en meisjes. Dat dat een christelijk jonge meisje, kon het zijn een godvrezende jongen of meisje zou zijn. Dat zou het bijzonder zijn. Dus in principe niet kijken buiten de wereld van de kerk van de Heer. Buiten zijn gemeente zou ik zeggen. Dan kan het ook nog zo zijn. En gelukkig komt dat ook voor. Dat je verkering zou kunnen krijgen met iemand die misschien nog nooit met het woord van de Heer in aanraking is gekomen. Maar doordat jij met zo iemand in contact komt en een gevoelens voor elkaar komen, zo iemand toch geïnteresseerd blijkt te worden voor de boodschap van het woord van God. Zo kan de Heer het leiden. En ik denk dat er misschien ook wel in de kerk vanmiddag zijn die zeggen, ja, zo is het inderdaad in mijn leven gegaan. Ik kreeg verkering met een meisje buiten de kerk. Maar ze is helemaal met mij meegegaan. Of andersom, een jongen buiten de kerk. Ik ken er ook wel vanuit mijn vorige gemeente waar het zo is gegaan. Maar ga er in principe maar vanuit dat, ja, dat niet zoveel voorkomt. En dat merk je al gauw genoeg. Of er de bereidheid is om mee naar de kerk te gaan. Of er de bereidheid is om mee naar de catechisatie te gaan. Of er de bereidheid is om samen het aangezicht van God te zoeken in het gebed. Dat zijn allemaal voorname elementen. Zodat je niet voor hele nare gevolgen komt te staan voor de stap die je gaat zetten. Nou. En gelukkig blijkt God dan ook in staat om ons nog tot geloof en bekering te leiden. Dat is bij Eunice ook gebeurd. Alleen hoe haar relatie verder is afgelopen met haar heidense man is mij niet bekend. Maar kijk nou eens even. Oma Lois. Moeder Eunice. kind en kleinkind, Timotheus, delen nu samen in datzelfde ongeveinsde geloof. En Paulus, die mag er ook gewoon van getuigen. Die zegt in vers 5, ik ben er zeker van dat het ongeveinsde geloof, dat eerst in jouw grootmoeder Lois en ook in jouw moeder Eunice woonde, in jou woont. Paulus laat dus goed merken dat hij, zo zouden wij dat vandaag formuleren, overname heeft voor het geloofsleven van Timotheus. En hij is daarin niet de enige, want in Handelingen 16, dat we al noemden, lezen we hetzelfde, hoe de broeders van Lystra en Iconium tegenover Paulus ook een goed getuigenis gaven van Timotheus. En daarin kunnen we ook weer een praktische les leren. Hoe goed het is dat we met elkaar spreken over ons geloof in de Heer Jezus Christus. Gebeurt dat hier? Stap je wel eens bij iemand binnen omdat je behoefte hebt om over de Heer te spreken? Of dat je misschien wel zelf op dat moment je ongelukkig voelt en je graag eens iemand wil horen die goed van God spreekt. Misschien heb je hier wel van die kapelletjes, zo zeggen ze in Brabant, waar je wel eens naartoe gaat, ook als predikant, om gewoon eens even te horen hoe een kind van God een getuigenis mag geven. Anders is het ook, hè, dat er soms wantrouwen leeft jegens elkaar. Omdat een ander misschien net iets, de dingen anders benoemt of zegt. Of niet precies in het paadje loopt waar u of jij op loopt. En dan is er geen contact. Ik zou zeggen, herinner je het avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierde. Hij heeft er zelf van gezegd, ik heb zeer begeerd het paascha met u te houden, Heer, dat ik leid. Dus dan zie je hoe de gesteldheid van Jezus was, als hij eraan begint. Maar ze zitten nog maar net aan tafel of ze maken al ruzie wie van hen de meeste was. Dat is nou Gods kind. En dan zien we wat Jezus doet. De meester zelf, die de voeten gaat wassen van die discipel. Wat een les voor ons allemaal. Weet u wat ons dat leert? Dat we een ander uitnemender zouden achten dan onszelf. En dan kun je ook begrijpen dat Paulus zegt, houd vrede met alle mensen. Vanuit die gesteldheid kan dat ook. Want dan ben je altijd bereid om de minste te zijn. Vuile voeten van je broeder en van je zuster te wassen. En wat mij nou ook is opgevallen bij de bestudering van dit hoofdstuk, dat Paulus ook zelf met vrijmoedigheid getuigt van zijn eigen geloof. Hij zegt in vers 3, ik dank God wien ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten. Ik zou haast zeggen, Paulus, een gereinigd geweten. Want zo is het toch bij hem gegaan. Maar als hij ziet op zichzelf, dan moet hij zeggen, mij de voornaamste van de zondaar. En dat heeft hij tot het einde van zijn leven volgehouden. En nochtans, een rein geweten. En dat komt omdat hij heeft gezegd, dat zegt hij ook hier en we hebben het gelezen. Bewaar het goede pand dat u is toebetrouwd door de Heilige Geest die in ons woont. Kijk, zo alleen kan er sprake zijn van een rein geweten wanneer het gepaard gaat en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. In Romeinen 9 zegt Paulus het ook zo prachtig. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat is dus die geest waarvan hij hier zegt, die in
ons woont. Dat is die geest waarvan hij zegt, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En wat blijkt nou? Dat Paulus hier spreekt, net als bij Timotheus, daar spreekt hij over zijn voorouder Lois en zijn ouder, zijn moeder. Eunice. Paulus spreekt hier ook in vers 3 over mijn voorouders af. Hij heeft natuurlijk als Saulus van Tarse, laat ik het maar zo noemen in zijn eertijd, ja, heeft hij de Joodse religie ingedronken. Zijn ouders hebben hem kennelijk in die zin bij de vrezen des Heren opgevoed. Alleen. En hij heeft dat gewaardeerd, dat blijkt hieruit. Ik dank God wie ik dien, van mijn voorouders aan in de Rijn geweet. Alleen we weten uit het leven van Saulus van Tarse, hoe met godsdienst alleen, zonder dat daar de liefde van God de hoofdrol in vervult, dat dat eeuwig tekort is. Later zal hij het zeggen, de liefde is de vervulling van de ganse wet. Denk ook aan Romeinen of aan 1 Korinthe 13. Al zou ik dit en al zou ik dat en al zou ik zus en al zou ik zo. En ik had de liefde niet. Ik ben niets. En dat is de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Dat betekent dus, als Paulus niet verder was gekomen dan dat wat hij van zijn voorouders had geleerd, zou het eeuwig tekort voor hem geweest zijn. En zo is het ook vandaag. Het is natuurlijk geweldig als wij als kinderen geleerd worden door onze ouders. Dat het nodig is dat wij wederom geboren worden. Dat wij buiten de vergeving van God in Christus Jezus voor de Here niet kunnen bestaan. Ik heb het grote geluk gehad, misschien moet ik zeggen voorrecht, dat ik een moeder had die de Here vreesde. Dat is onvergetelijk. Dat drukt een stempel op je hele leven. Maar we kunnen het met de vrezen des Heren van moeder niet doen. Hoe aangenaam dat op zichzelf ook mogen zijn. Ik heb het als kind zijn zelfs niet als aangenaam ervaren. Moet ik ook in alle eerlijkheid zeggen. Maar later ga je er anders naar kijken, door Gods genade natuurlijk. Dan zeg je, o Heren, wat een wonder. Dat al die dingen me van mijn kindse jaren bijgebracht zijn. Maar ik kan het met het leven van mijn moeder niet doen. En dat moeten we vandaag ook goed weten. Het is nodig dat wij persoonlijk die genade delachtig worden. En hoe nou, dat zullen we horen. Dat wordt ook heel duidelijk door Paulus gezegd. Dat is door het evangelie. Dat wil zeggen door de prediking van het evangelie. Want daarin wordt die weg geopend. Die wij allen zoals we hier zitten volledig geblokkeerd hebben. Zodat er echt geen weg meer terug is tot God. Van onze kant dan. Hè? En dat we aangewezen zijn op hem die het gezegd heeft. Ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, die Paulus, die maakte er wel werk van, hoor, van zijn opvoeding. Hij is misschien veel verder daarin gegaan als zijn ouders hem ooit geleerd hebben. Hij noemt in Filippenzen 3, en ik zeg dat omdat hier nadrukkelijk staat in vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige beroeping. Niet naar onze werken. En die man die heeft wat gewerkt. En die somt hij op. In Filippenzen 3. Al die voorrechten die hij had. Hij zegt daar, als er nou eentje was die op zijn vrome werken zou kunnen vertrouwen, dan ben ik het wel. En dan komt het hoor. U weet het allemaal. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een fariseeën, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar dan komt het. Maar. En dat is genade.
Hetgeen mij gewin was, waar ik nou dacht de buit mee binnen te hebben, om het zo te zeggen. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil. Dat is, wil zeggen, om de kennis van Christus. Schade geacht. Ja, ik acht ook alle dingen schade. En drek te zijn. Drek is vuilnis. Om de uitnemendheid. Om de excellentie. Van de kennis van Christus. Dat is wat. Alles was voor hem vuilnis geworden. En u hebt het gehoord. Je zou zeggen, wat een bevoorrecht mens. Alles vuilnis geacht. Omwille van de uitnemendheid van de kennis van Christus. En dan moeten we in alle eerlijkheid elkaar vanmiddag zeggen. Die kennis. Die zaligmakende kennis. Van de Heer Jezus Christus. Is onmisbaar nodig. Als Petrus vol is van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag. Dan gaat hij als eerste zeggen. En dat is nou die heilige roeping. Waarmee hij roept ook vanmiddag. U weet toch hoe hij zijn Pinksterrede begint. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. De Heer komt binnen door de poort van het oor. Psalm 78. Hebben we net gezongen. Vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart. U weet wat een oorneig is, hè? Dit. Neig oor en hart. Om naar mijn stem te horen. Dat is nou de heilige roeping. Waarmee wij geroepen worden. In vers 9 staat. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werk. Zalig maken, dat weten de kinderen ook wel. Wat is dat nou, zalig maken? Nou, op catechisatie denk ik dat je geleerd hebt, dat is je brengen van het hoogste kwaad naar het hoogste goed. Nou, het hoogste kwaad, dat is wat wij hebben bedreven. Dat is dat wij onze rug naar de Heer hebben toegekeerd. Dat is de basishouding van u en mijn leven. Wijk maar van hem, want ik heb geen lust aan de kennis van zijn wegen. Dat is eigen aan onze natuur. Maar dan gaat God roepen om te keren. Dat is het woord bekering. Bekeert u. Dus dat betekent, ga die basishouding wijzigen. Dus laat dit gebeuren, dat je jezelf naar de Heer toewendt. Want bekering is een afkeer van de zonde en een toekeren tot de Heer, die ons heeft zalig gemaakt. Want dat werkt geloof en bekering uit, nietwaar? Wij worden van onze zonde bevrijd. Omdat wij voor God rechtvaardig bevonden zouden worden. Dat is zalig maken. Dus God die neemt die zonde weg. Hij neemt die gunstig weg, zoals in de psalm dicht. En dat doet hij alleen maar waar een arme zondaar op het lam van God, dat is het Heer Jezus Christus, ziet. En daarom is het ook zo nodig dat hij in iedere preek weer ons voor ogen wordt geschilderd. Als degene die tot onze zaligheid is genegen. Als degene die roept. En de kinderen weten het nou, als je geroepen wordt, dan bedoelt die roepstem dat je komt. God roept niet wijk maar van mij. Nee, God roept bekeer u tot mij. Ik wil het nog sterker zeggen. Bent u naar mij toe. O Gods volk, nee. O alle gij einden der aarde. Verder kan het niet.
Gij aarde, zee en eiland. En een eiland is in de Bijbel altijd het verst verwijderd van God. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Zo. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dat is zaligheid. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Zalig gemaakt heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Waarom staat er nou eigenlijk heilige roeping? Nou, eigenlijk laat dat zien wat de roeping bewerkstelligt. Het ziet eigenlijk op het gevolg van de roeping. Als de Heer ons roept en we horen zijn stem, en ieder kind van God vanmiddag kan dat beamen. Als we net als Saulus van Tarsus die stem horen, dan heeft dat consequenties. Dan gaan we onmiddellijk vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. En dan gaan we ons leven zetten in het spoor van de Heer zelf. Er is een psalm die jullie allemaal kennen. En die heel je leven meegaat. In welke staat van je geestelijk leven je ook verkeren mag. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Kijk, waar geloof en bekering door de roeping bewerkstelligd wordt, door de Heilige Geest, waar wij Gods stem met ons hart mogen horen, Gods stem met ons hart mogen horen, daar is sprake van een heilige roeping. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Nou, en hoe roept de Heer nou? Nou goed, dat kan heel verschillend gebeuren. We weten dat het bij Saulus van Tarsus natuurlijk heel extreem gebeurde. Is maar één Saulus bekering. Als hij zelfs door de bliksem geveld wordt. Ja, bij Luther is zoiets ook gebeurd. Hè? Maar bij Saulus van Tarsus. En dan de stem, een hoorbare stem. Saul, wat vervolgt gij mij? Ja, hij weet niet eens over wie het gaat. Wie bent u, Heer? Ja, ik ben Jezus. Wat moet dat voor hem geweest zijn, hè? Ah, ik denk dat we er toch ook wel iets van zullen erkennen. Als God je bestaan blootlegt voor hem. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Moet je denken dat je een streepje voor hebt bij God, want dat dacht hij. En dan zo ontmaskerd te worden. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan zegt de Heer er nog wat bij. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En zoals een os achteruit slaat als hij de ploeg moet trekken en dan in de prikkels zijn hielen slaat. Een heel pijnlijk ervaren. Ik denk dat het ook een mooi beeld is om aan elkaar door te geven vanmiddag. Kijk, wij zijn altijd maar geneigd om de zonde van het ongeloof te bagatelliseren. Er zijn heel veel ongelovige mensen die heel sterk leven bij Efeze 2. Dat we dood zijn door de zonden en de misdaden en dat we door het geloof is een gave van God zalig worden. Het is natuurlijk voor 100% waar. Maar weet je wat nou zo heerlijk is? In Efeze 2 is het een geloofsjubel. En die mensen die in ongeloof met zo'n woord proberen te rechtvaardigen, die verdraaien de waarheid van God tot hun eigen verderf. En dat klinkt misschien erg hard, maar het is nodig om gezegd te worden. En daarom zeg ik, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat. Dan kun je denken dat je de waarheid aan je kant hebt en ondertussen. Nou, zo was het nou met Saulus van Tarsus ook. Hij dacht dat hij het grootste gelijk van de wereld had. En Jezus, die toont onmiddellijk aan in een enkel woord hoe het werkelijk met hem gesteld is. En weet je wat het wonder is, gemeente? Hij valt ervoor. Letterlijk, want er ligt hij. Hij valt ervoor. En dan moet je luisteren wat hij zegt. Dat is nou een heilige roeping. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou. En dan zou je zeggen, gaat het dan altijd zo? Nee, helemaal niet. Want bij Timotheus ging het precies andersom. En dat is, laat me zeg maar, de meest gangbare weg die de Heere gaat in het leven des geloofs. Zoals Timotheus kennis heeft genomen van de waarheid. Van zijn grootmoeder. Van zijn moeder uit het zee. Van Paulus mogelijk ook nog. Die hem gebaard heeft door het woord der waarheid. U hebt wel eens gehoord van Wilhelmus Abraken. Nou, die zegt, is een redelijke godsdienst dit. Dit zijn meestal de meest bestendige, meest vaste christenen. Goed luisteren hoor. In bedaardheid zien ze hun zonde en ellendige staat, als mede de waarheid van de aanbieding van Christus door het evangelie aan hen. In dit beschouwen van deze waarheden worden ze langzaam maar zeker buiten hun weten veranderd en worden de waarheid gehoorzaam. En door de kennis van de waarheid worden ze gelovig en hun hart wordt gereinigd. Prachtig. Hoeveel zijn er mee geholpen vanmiddag? Met zo'n evangeliewoord. Klinkt dat nou als muziek in de oren? Zeg, oh God, daar ben ik nou op aangewezen. Om nou amen te zeggen op dit getuigenis. Ouders, grootouders, mogen de kinderen wel eens wat van u horen over uw persoonlijke relatie met God? Getuigen we ervan? Zijn we wel eens in Lois? Zijn we wel eens in Uinietzee? Weten ze ervan? Oh, als je met je kinderen, kleinkinderen erover kunt spreken, doe het. Doe het, doe het. En weet u waarom ik het zo nadrukkelijk zeg? Omdat er tijden kunnen komen in je leven dat je geen woord meer aan je kinderen of aan je kleinkinderen kwijt kunt. Dat zie je misschien wel dreigen en zeggen, pa, opa, oma, als je daar nou nog een keer over begint, dan is het vandaag voor de laatste keer. Wij hebben er geen zin meer in. Wat u gelooft, moet u weten. Maar wij doen het zus. O Heer, als je tevoren deze dingen aan je kinderen hebt mogen meegeven. Weet je, dan spreek je er ook met je Heer over. En dan blijft er maar één vraag over. Gedenk aan uw verbond. Misschien zijn zulke wegen wel nodig om je te herinneren. Dat zijn zaken. En om het ook zo bij hem te brengen. Werp al je bekommernis op mij. Niet naar onze werk, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. O, u merkt wel. Nu gaat Paulus doordringen naar de bron van de liefde. Naar de bron van de genade die God heeft geopenbaard in zijn leven. En dan gaat hij terug. Voor de tijden der eeuwen, dus voordat er sprake was van uren, maanden, dagen, jaren. Dan gaat hij terug Voordat God sprak in Genesis 1, in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was over de afgrond. En God zeide, daar zij licht. O, hij gaat hier terug naar het welbehagen van God. Zoals God dat later door de profetie van Jeremia zal verwoorden. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Ach, daar kunnen we nooit bij. Wij zijn alleen maar in staat om een uren, maanden, dagen, jaren te denken. En die eeuwige liefde is een liefde van de drie-enige God, gemeente. Dat is de liefde van de Vader. De liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. U hebt wel eens gehoord van McShane. Robert Murray McShane. Die zegt in zijn boek De Bruidegom Tegemoet. Ik vond dat zo mooi. Deze rivier van liefde begon al te stromen voor de wereld er was. Deze stromen van licht vloeiden uit Jezus tot ons. Voordat de stralen van de zon werden uitgegoten. Toen er nog geen schepselen waren, had Christus ons lief. Wat een diepte is dit. Wie kan deze diepte peilen? McShane kon het ook niet op. En waarom zegt Paulus dit nou? Nou, dat zegt hij om zijn broeder Timotheus te troosten. Die verkeert in grote moeite in Efeze. Daar is een partij moeite en zorgen aan de gang, dat we hier niet weten. En Paulus zelf zit notabene in de gevangenis, in Rome gevangen, om de naam en de zaak van de Heer Jezus. En hij wacht op de voltrekking van zijn doodsvonnis. Hij weet het. Het gaat naar het einde toe. En in die omstandigheden spreekt hij zo over die enige troost bij er in leven en sterven. Naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuw. Efeze 1. Alles in Christus Jezus. Van voor de grondlegging der wereld. In Christus Jezus. In Christus Jezus. In Christus Jezus. Als je ooit verwonderd wil worden om het welbehagen van God, moet je Efeze 1 lezen. Je weet niet wat je leest. Zo aangrijpend mooi. Dat is mijn troost. Indruk mij toegelegd. Dan leert mijn ziel u achteraan te kleven. Wat geen uw mond aan mij had toegezegd. Geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Goh. Het duizelt ons, hè. En begrijpelijk. Paulus, hoe kun je nou spreken over een eeuwig voornemen? Hoe weet je dat? Hoe kun je nou in kennis gesteld worden van dat eeuwige voornemen? Nou kijk, dat zegt onze tekst. Eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. O, die eeuwige liefde Gods heeft God geopenbaard. Dat wil zeggen, hij heeft het deksel weggenomen. Hoe dan? Nou, ik mag u meenemen naar de kribbe van Bethlehem. Zo is die ons verschenen. En in hem verschijnt Gods eeuwige voornemen en genade. Zijn eeuwige zondaarsliefde. Hebben jullie zo kerst gevierd? Ben je zo bij de kribbe geweest? Heb je Gods eeuwige liefde ontmoet? In dat kind in de kribbe? Ach, u weet het, de herders die konden bij dat kind niet wegblijven. Ze kwamen met haast om te zien het woord dat er geschied was. Ze hadden het gehoord dat voor hem de zaligmaker geboren was. In de stad van David. En ze kregen nog een teken bij. Je zult het kindje vinden. Wat een belofte trouwens. Hè? Jullie gaan dat kind vinden hoor. En je zult het vinden in doeken gewonden, liggend in de kribbe. Vandaar dat ze zo'n haast kregen. Je moet die belofte maar krijgen. Nou, wat zegt het woord? Een kind is voor ons geboren. En een zoon is voor ons gegeven. Daar in dat kind wordt God geopenbaard in het vlees. Daar wordt Gods eeuwige liefde zichtbaar. Jezus zal er, als hij 30 jaar is, zo over spreken. Al zo lief, zegt hij, dan heeft God de wereld gehad, dat hij mij gegeven heeft, zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. O, wat heerlijk. Wat vraagt God nou? Om te horen naar het evangelie. Heden is voor u geboren de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. Nou, en dan gaat hij nog verder. Hij zegt, wij zijn niet alleen bij de kribben geweest. Nee, kijk maar wat er in de tekst staat. Die nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft er niet gedaan. Hij neemt ons van de kribben mee naar het kruis. En daar zien we op een stervende Jezus. En realiseer u, hè. Hij is om onze ongerechtigheden verwond. Daar hangt hij. U en ik zijn de oorzaak dat dat moest gebeuren. En dat wist de hemelse Vader als geen ander. En vandaar dat God zegt. En zo wordt hij dus voor ons getekend nu, hè. Als zijn lam, het is mijn lam hoor, bedenk dat, het is het lam van God. Ik heb hem ervoor gegeven. Hij hangt daar om mijn wil te volbrengen. En hij wil niet anders dan dat. Want hij weet dat zo alleen zondaar toegang hebben tot mij. En vandaar, kijk naar het lam van God. En het staat echt in een gebiedende wijze hoor in de Bijbel. Het is geen och, och. Nee, kijk, zie op het lam van God. Ja, maar waarom dan? Wel, hij neemt de zonde van de wereld weg. Hoe kan ik anders van mijn zonde verlost worden dan door op hem te zien? Dat is de weg die God wel behagelijk is. En vandaar dat hij me ook laat preken. Omdat we niet in onze zonde zouden sterven. Maar mogen geloven dat die zonden nu op hem gelegd zijn. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Hij is gestorven, zegt de schrift, om onze zon. Paulus gaat verder. We zijn bij de kribben geweest. We zijn op Golgotha geweest. U weet het, hij blaast daar de laatste adem uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. En dan neemt hij ons mee naar de graftuin. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. O, u weet het, hij is begraven in een graf waarin nog nooit iemand gelegen had. De kerk zit als dode vogeltjes opgesloten achter gesloten deuren. Er is geen geloof meer. Er is alleen nog maar liefde en verdriet en gemis en rouw. En dan weet u het, hè. Zonder dat daar verder iemand getuige van is geweest. Dat die grote steen die voor het graf was gewendeld en boven nog verzegeld was. En bewaakt werd door Romeinse soldaten. Dan gaat die steen van voor het graf weg. En wat nou nog nooit is gebeurd, dat gebeurt dan. Dan staat Jezus op met een verheerlijk lichaam. Dat moet wat geweest zijn voor hemzelf. Hiermee heeft God nou zijn beloften heerlijk vervuld. Hij heeft het ook steeds gezegd als hij over zijn lijden en zijn sterven sprak. Dat het nodig was dat hij ze veel moest lijden. En dat hij gekruisigd zou worden. Maar dan altijd daarbij. En ten derde dagen wederom opstaan van de doden. Zijn lijden en sterven werden Christus altijd geplaatst in het perspectief van de overwinning. Laten we dat niet vergeten. Nou, daar staat hij. Gij Heer alleen, gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Hij heeft de dood niet gedaan. Dat wil zeggen dat hij degene die de macht over de dood heeft. Dat is de duivel. De kop heeft vermorzeld naar Gods eigen belofte. Oh, nu heeft de dood het niet meer voor het zeggen. Maar kijk eens, hier wordt over het leven gesproken. En de onverderfelijkheid. Dat wil zeggen de onvergankelijkheid. Hij heeft, o God, van uw begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. De dood er niet gedaan. Mijn lieve mensen, we zullen allemaal een keer voor de doodsjordaan komen te staan. De een eerder dan de ander. En dan zijn we altijd geneigd om op de leeftijd te letten. En denken, nou, die oude mensen zullen wel eerst gaan. Maar die oude mensen, die denken ook allemaal nog wel dat ze de nodige tijd hebben te gaan. Dat is merkwaardig. Als je 60 bent, dan denk je, nou, het wordt al heel wat. En dan ben je 70. Dan hoor je al tot de sterke. Maar dan denk je alweer aan 80. En als je aan 80 bent, dan denk je weer aan 90. Terwijl we niet weten hoe oud we zijn. Voor God zijn we allemaal even oud, gemeente. En nogmaals, we komen allemaal voor die doodsjordaan te staan. En hoe komen we daar dan voor te staan? Nou, als we dan zonder de Heer Jezus moeten sterven, dan moet je toch niet aan denken. Dat je straks geen schuilplaats hebt. En dat Gods toorn over u en over jou en mijn leven zal worden uitgestort. En dat tot in alle eeuwigheid. Ach, wij hebben er geen notie van wat het is. Maar wij dan weten het de schrik des Heren, zegt Paulus. En dat ziet op de dag van het oordeel. Bewegen de mensen tot het geloof. Hè? Dat is ook de opdracht van de dienaren van Christus. Het kan toch niet zo zijn dat ik hier sta en denk, nou ja, laat die gemeente maar. Of ze het nou horen of niet horen, maakt mij niks uit. Oh nee, om nou ook die bewogenheid van Christus te mogen kennen. Dit gevoel zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, zegt Filippenzen 2. Dat, bewogen te zijn met zielen die voor een eeuwigheid zijn geschapen. Voor de doodsjordaan. Ach, in het Oude Testament, dat is ook alweer zo mooi om dat te zien. Als dat volk naar het beloofde land gaat. Niet omdat ze het verdiend hadden, dat weten we ook wel. Als er één volk door genade in het beloofde land is gekomen, is het volk van Israël wel. Maar wat staat er in het midden van de Jordaan? Kinderen weten het allemaal. De ark. De ark. En die ark die zag op Christus. Die stond daar. Dat is een beeld, een schaduwachtig beeld. Voor wat de kerk van God te wachten staat. Als ze aan het einde van hun leven gekomen zijn. Als je dan achterom ziet, dan zeg je, oh God, wat een schuld ligt daar aan mijn kant. Dan kun je er nooit doorheen. Maar hij staat in het midden van de Jordaan. En dan worden we herinnerd aan zijn belofte. Ziet, ik ben met u. Elke dag. Ook op de dag dat ik mijn laatste adem ga uitblazen. Dan is hij erbij. Niet omdat ik het verdiend heb. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Vanwege dat eeuwige voornemen. En genade. Geopenbaard. In de verschijning van de Heer Jezus Christus. In zijn geboorte, in zijn lijden, is er sterven, is er opstanding, is er hemelvaart. Want we zijn met hem gekruisigd en we zijn met hem opgestaan. En we zijn met hem gezet in de hemel. Zo ver gaat het zelfs. O, hij is daar als beste bewijs dat daar waar hij is ook zijn kerk eenmaal zal zijn. Dat zijn al die zondaren die niet meer buiten het lam kunnen. Die hun ogen hebben geslagen op hem. Maar ik neem u toch nog een keer mee naar dat open graf. Want hier zien we wat die overwinning behelst. Aan het licht gebracht. Door het evangelie. En als hij dan gaat zingen. In navolging van David. Hij heeft, o God, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En dan mag zijn kerk meezingen. En dan staan we daar oog in oog. Met die overwinnaar. En dan zingen we het van harte mee. Gij hebt het hem gegeven. Zo leeft die vorst altoos. Zo leeft hij. Eindeloos. Amen. Zingen wij Psalm 21. En daarvan het vierde vers. Psalm 21 vers 4. Laat ons danken en bidden. Heere, laat deze woorden tot de oren ingegaan zijn van allen die het hoorden. Van hen die nog in vijandschap en verzet jegens u leefden. Ach, er werden op de Pinksterdag toch ook verslagen in het hart, doorstoken in het hart. En gingen vragen, wat moeten we doen? O, hoe heerlijk is het toen al geweest op de Heer Jezus Christus. Bekeert u. O, denk toch anders over Gods genade in Christus Jezus. En laat u dopen in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Tot ons behoud genegen, zo hebben we gezongen. Het is in alle toonaarden bezongen vanmiddag hier. In alle gebrek, ook dat weet u. De waarsheid van de prediking, zo memoreerden we. En toch. Zo behaagt het u om in gemeente ten eeuwige leven te vergaderen. Ook hier. Uw bemoeienis met uw gemeente keer op keer. De bediening van woord en sacrament. O, en laat ook uw kinderen zich door dat woord getroost weten. Om zo getroost te reizen onder het heiligend kruis. Het is immers een heilige roeping. Heren, we mogen u danken voor wat u gaf. En we mogen u danken voor de geboorte van een welgeschapen dochter. In het gezinnetje Zuurland. U hebt het wel gemaakt. Een dochtertje willen schenken. O Heere, we hebben gezongen dat u tot behoud genegen bent. O laten deze ouders met dit godsgeschenk bij u terechtkomen. Laat Noralie een kind zijn dat door uw genade niet alleen geboren zal zijn, maar ook wederom geboren zal worden tot een levende hoop. Want dat nieuwe leven dat we alles onmisbaar nodig hebben, dat is ons ook verkondigd vanmiddag. Ook in dit kind gestalte ze mogen krijgen. Niet naar onze werken, maar naar uw eigen voornemen en genade. Zo heerlijk verschenen in uw Zoon, Jezus Christus. Wij mogen deze gemeente aan u bevelen, onze broeders, die leiding hebben te geven aan de gemeente. Ook onze broeder Loaus. Ach, Heere, gedenk hem gelukkig dat u hem tot hiertoe weer al zoveel herstellend willen schenken. O, mag hij ook op uw tijd weer uw woord bedienen. We weten wat het is om het te doen. En we weten ook wat het is om het niet te doen. O Heere, laat hem des te meer verlegen zijn om u en om uw genade, dat we het niet vanzelfsprekend vinden dat we het mogen doen, iedere week weer opnieuw. Maar te leven bij uw genade, in het besef, zonder u kunnen we niets doen. Gedenk ook zijn vrouw die ziek is geworden. O, wil haar ook weer genadig oprichten, Heere, gedenk haar naar lichaam en ziel beide. En zo leggen we al deze schapen aan uw voeten. Ontferm u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 7 en 8. 89, vers 7 en 8.
Gemeente, gaat heen in vrede. Drijft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.